En dan nu aan jou het woord, Annemiek.
Jo.
Heel veel zegen.
Dank je. Hey, zit je hier met verwachting vanochtend? Meer geluid is in de eerste zaal. We zongen net. We zongen net. Je mag wel even wachten met verder opzetten, Angelique. Want ik ga de band weer naar voren vragen. Dat is niet iets wat ik het eerste doe, dan doe ik het in de tweede ook. Maar we zongen net. This is a move. We need a move. En we baden net tegen ziekte en we dankten God voor wonderen. Nou, er is een move in mijn leven deze week plaatsgevonden. De grootste move niet, want dan stond ik hier nu niet. Maar er is een move, een beweging in mijn plaatsgevonden. En daar wil ik van getuigen, want ik geloof dat God vanochtend, zoals jij hier gekomen bent, niet op de fiets of met de auto of lopend, hè, weet je, hoe ben jij hier gekomen, met die beide handen opmerkingen. Maar zoals God hier vanochtend is gekomen, wil Hij verwachting aan jou laten zien. Er zitten hier vanochtend een aantal mensen die zijn niet meer met verwachting gekomen, maar die leven in afwachting. En daar ga ik zo meer over delen. Maar dat je verwachting hebt dat God nog steeds wonderen doet. In 2018 kreeg ik de diagnose LAM. En dat is een progressieve longziekte. En dat gaat gepaard met tumoren, kiestjes in de longen en tumoren op de nieren. En ik ben nog niet helemaal genezen, maar ik ben genezen. Want God heeft afgelopen week, toen ik de uitslag kreeg, laten horen dat mijn longinhoud gewoon 98% is zoals een gezond persoon dat heeft. Alle eer aan God. Alle eer aan God. Alle eer aan God. Echt, alle eer aan Jezus. Wat Hij heeft gedaan aan het kruis, dat Hij zei, het is volbracht. Dit was 2018. En toen ik de allereerste keer daar in het ziekenhuis kwam, ze begonnen met nierkanker. Toen zeiden ze, we weten het niet, toen kwamen allerlei dingen uit. En toen ik er kwam, zeiden ze, ja, het is een hele nare progressieve ziekte. En van de week belden ze op en ze zei niet, goedenochtend met dokter Hupplepup, ik hou even de naam privé. Maar ze zei gewoon, hoi, met een hele naam. Ik denk, wie hebben, huh? De voornaam. Ja, ik heb toch zo'n goed nieuws. Dat is onze God, lieve mensen. En ik wil vandaag vragen, als jij hier zit vanochtend en denkt, ja, ik heb al zo lang gebeden. Of ik heb net wat gehoord wat niet oké is. Of ik weet niet meer of God het allemaal nog wel doet. En we zingen, this is a move. Als we zingen, this is a move. Wat is dan die move? Dat de geest beweegt. Dat God beweegt. Dat is de move. Misschien ben je hier voor het eerst vanochtend in de kerk. Denk je, yo, wat staat hier een hyper iemand op het podium? Ja, helaas, ik ben zo. De hele week bid ik, Heer, laat mij rustig zijn op het podium. Maar als ik hier gewoon weer sta, dan, dit is wie ik ben. Dit is wie ik ben. En weet je, nee, wacht even. Wat ik wil zeggen is, God wil door jou heen werken met zijn geest. En dat je niet wordt zoals mij. Absoluut niet. Doe alsjeblieft niet. Want dan wordt het die ene grote stuitige bedoeling. Maar weet je, God verlangt ernaar dat hij met zijn move kan komen. Dat we niet alleen zingen, this is a move. En dat we zeggen, oh wat leuk, ja, hij is genezen nog steeds. Maar we need a move. Wij hebben een beweging nodig van de geest van God. Of wil je leven zoals je tot nu toe hebt geleefd? Of wil je leven met de verwachting zoals je tot nu toe, zolang je leeft, al hebt geleefd? Of wil je een out of the box? Of wil je nieuw? Of wil je meer van de Heer? Wil je ervaren dat God levend in jou aanwezig is? En je bent niet te jong en je bent niet te oud. Maar God vraagt van jou om uit je comfortzone te komen. De afgelopen jaar zijn hier heel veel nieuwe mensen gekomen. En weten niet voor niks, leef. En ik spreek leef over je uit. Leven. Dat dode botten tot leven komen. Dat je denkt, ja, maar ik ben niet zo. Ik wil niet zo staan. Ik ben introvert. Weet je? Ik daag jou uit om vanochtend eens te denken, weet je wat? Ik ga eens met twee handen in de lucht staan. Ik ga eens een huppeltje maken. Ik spring eens een keer anders als gewend. Ik maak eens een kickbox. Dat moet je niet voordoen als je in de derde rij zit, want dan gaat diegene die voor je zit knock-out. En dat is dan niet van de Heilige Geest. Maar stap dan even uit je rij. Want je zit hier niet voor de ander. Je zit hier om de koning der koningen te verheerlijken. Je zit hier om Jezus te aanbidden met al wat in jou is. Je zit thuis. Misschien zit je thuis. Schuif je tafel aan de kant. Want we gaan staan, mensen. We gaan dit nummer nog een keer zingen. Want ik hoop dat je hier gekomen bent met verwachting. Dat je verlangt naar een beweging van de Heilige Geest. En buiten jouw verwachting. Buiten jou. En als je denkt, ik zit mooi op de achterste rij, ik spreek niemand persoonlijk aan. Maar dan zou het wel eens kunnen zijn dat de Heilige Geest zegt, ik wil bewegen in jou. Ik wil bewegen in jou. Sluit je ogen maar. Kijk niet naar degene die naast je zit. Sluit je ogen maar. Sluit je ogen maar. Strek je handen omhoog. Schooi je benen los. Want God wil bewegen. God wil bewegen. God wil een uitstorting van zijn geest geven. Dat we uitroepen. This is a move. Niet we need a move. Dit is a move. Dit kan een move voor jou deze ochtend zijn. Een levensveranderende ochtend voor jou zijn. Strek je handen uit. Roep het uit naar hem.
Mountains and still we move.
This is a move. This is a move vanochtend, deze ochtend. This is a move voor jouw leven, dit moment. This is a move. Jij gaat de komende week ervaren dat God je heeft genezen. Jij gaat de komende week ervaren dat God in je leven beweegt. Je gaat de komende week ervaren dat God voorziet. Dat God voorziet. God voorziet altijd. God heeft je niet onvoorbereid achtergelaten in het seizoen waar je bent. En mensen, dit is geen pep talk voor de preek. Want sommige mensen kunnen dit helemaal niet aan. Er zijn die mensen vanochtend gekomen die hadden een worsteling voordat ze hier kwamen. Er zijn die mensen die... En dan heb ik het niet alleen over dat als je kinderen vervelend zijn en de kleren niet aan willen doen en een bord pap op de grond gooien. Maar er zijn hier ook mensen vanochtend gekomen in de auto die zaten te bekken tegen elkaar. En dan moeten we zo naar de kerk. Dan moeten we zo hier komen en schiet nou toch eens op. En er zijn die mensen gekomen die zeggen, weet je, ik ga wel weer mee. De wekker gaat, zet hem automatisch af. Kleden ons aan, ga naar de kerk, ik zie wel. Die leven we uit afwachting. Maar ik wil vanochtend jou meenemen en zeggen, verwachting, leef met verwachting. Leef met verwachting. Leef met verwachting, al ga je 30 jaar naar een andere kerk, al ben je 30 jaar niet naar een kerk geweest, al lees je jaren niet meer de Bijbel. Dit kan op het moment zijn voor jou dat het verandert. Al heb je al je hoop opgegeven. Zeg, ik bid al jaren om zwanger te worden. Ik bid al jaren voor een partner. Ik bid al jaren en vul maar voor jezelf in. Maar God vraagt van jou of je durft los te laten. De manier hoe jij bent opgevoed. De manier zoals jij gewend bent dat God wel beweegt. God vraagt aan jou dat je leert om die twee benen die je hebt gekregen, om die ook te gaan gebruiken. En dat begint, lieve mensen, en ik bedoel te zeggen, dat begint niet met een groot doel. Dat begint dat je hem gaat aanbidden. De Bijbel staat vol met hoe wij God mogen leren aanbidden. Wij zijn leef. En mijn gebed vanaf dag 1 was samen met mijn man Feiko. En een geweldig team dat meeging met een stelletje zotten zoals Feiko en ik. Want als ik naar mezelf kijk en daar ga ik volgende week over spreken, denk ik, wie ben ik? Maar Heer, als u het wil, dan doet u het maar door ons heen. Maar dat we een kerk zijn, een gezin zijn, waar we hem aan bidden. En waar we niet denken, ja, ik steek mijn handen niet in de lucht, want zo ben ik niet opgevoed. Ik ga niet mijn beentjes bewegen, want ik ben geen danser. Nou, misschien mag je leren hakken. Er zijn vast nog wel hakkers onder ons. En als je niet wil dansen, dan zijn er ook wel hurkers onder ons. Dan hoef je hem alleen maar met één been naar voren te staan en een beetje zo te staan. Dan doe je net of je een gitaar hebt of een bas zoals Ivo. Dat je iets meer op Ivo, die loopt die dansende cadans mee. Als je denkt, ja, maar ik wil losser. Dan kom je dat Spaanse, dat Colombiaanse, dat van Fernando. Ik heb Fernando nog nooit helemaal los zien gaan, maar volgens mij kan hij ook dansen als de beste. Dat zit in het bloed. Of Anna, als een leeuw. Vooruit gaan. Weet je, deze mensen, die heeft God gegeven om ons mee te nemen naar zijn aanwezigheid, zijn troon. En het is echt van levensbelang voor jou dat je leert om in vrijheid God te aanbidden. Buiten je omstandigheden, boven je omstandigheden, in je omstandigheden. En ook als je op een bootje zit en het leven loopt je toe en het zonnetje straalt op je huid. En je hebt financiën genoeg en je hebt de liefde van de leven naast je zitten. En je gaat 6 weken op vakantie, je kan elke dag uit eten. En vul maar voor jezelf in. Ook dan vraagt God of we hem aanbidden. En aanbidden is gewoon jouw eigen leven afleggen en hem eren met alles wat in je is. En dat mag je leren te doen. En lees de psalmen maar. Er zijn genoeg voorbeelden. Dat je handen erop heft als een banner voor hem. Dat je danst als David in je ondergoed. Kom niet volgende week met z'n allen hier in je ondergoed. Want dan weet ik ook niet hoe het hier aan toe gaat. Maar weet je, mijn gebed is alleen maar voor jou. En dit is nog niet eens het woord wat ik ga delen. Maar ik ervaar dat in mijn midden. Dat je vrijkomt van, ik ben niet zo gewend. Vrijkomt. Als wij het tweede nummer net zongen van Samen, dan zie ik ons allemaal zo staan. Samen. En ik had Robert's hand vast. Robert. zweethanden. En dan denk ik, oh, hoe moet dat zijn als we ooit aan de tafel zitten bij de Vader en alle volken zitten daar. En dat we het glas heffen. He, want we denken allemaal heel negatief over wijn en over bier en over de film erin. Maar dat we het glas heffen met hem. En dat we om ons heen kijken en dat we een schare zien die ontelbaar is. Niet te tellen menigte. En die dan met elkaar zegt, samen zijn we één gezin. En dat je de mensen uit Israël ziet en de mensen uit Cambodja en uit Rusland. En dat we allemaal zingen, maar samen. Wat zal dat een dag zijn? En ik denk, als één iemand daarnaar verlangt, die dat graag wil, is dat Jezus zelf. En het is goed om hier vanochtend met elkaar te zitten en om zo te horen wat voor woord ik heb, wat God me heeft gegeven. Maar dat we met die verwachting gaan leven, lieve mensen. Dat die dag, hij wacht niet zomaar voor niks. Hij wacht zodat iedereen nog kan horen over hem. Zodat iedereen nog kan zeggen, ik kies voor hem. Ik doe het niet meer op mijn manier, ik kies voor hem. En dan komt die move. En voor de een zal dat in Nederlands zingen zijn en voor de ander in het Engels. Weet je, dat doet het allemaal niet toe. Dan zitten we samen aan tafel en ik kan er echt naar uitzien. En ik hoop jij ook dat je er naar uit kan zien. Dat we Jezus zien zitten en dat we geen vragen meer hebben. Dat we geen vragen meer hebben. Want dan is alles compleet. En dan zijn we daar, met z'n allen. En is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde hier zichtbaar. Daar verlang ik naar met elkaar. En ik geloof dat God vanochtend tegen jou wil zeggen dat je mag leren om los te komen uit je eigen comfortzone. Zoals jij gewend bent, dat jij denkt hoe je God mag gaan bidden. Dus de komende weken zou ik zeggen, doe wat makkelijke schoenen aan. Of doe je schoenen uit. En we gaan terugnemen wat de vijand heeft geroofd. En dat is vrijheid in de geest van Jezus. Vrijheid om te bewegen in de geest van God. Vrijheid om te kunnen dansen hier. Dansen als een malle. Zoals over David zei, die is nu goed geworden. En vrijheid ervaren in je leven, in je lichaam. Om God te aanbidden. Amen. Amen. Maar nou moet ik stoppen, want anders worden er twee woorden. Dus we gaan gewoon door. Zoals ik al zei, dat het voor sommigen vanochtend een strijd was om in het huis van God te komen. Wij spreken deze maand over verwachting. Verwachting. En de titel van het woord wat ik vanochtend deel is, waar verwachting is, is geloof. Waar verwachting is, is geloof. Als jij vanochtend gekomen bent met verwachting, dan heb je geloof. Ook al kom je maar met een klein beetje verwachting, dan is er geloof. Geen boer laten hier. Koffie tussen twee diensten doordrinken moet je niet doen, Annemiek. Vorige week sprak Rian. En ik weet niet voor degenen die hier waren, maar als je hem niet hebt gehoord, dwing ik je om hem terug te luisteren. Op de site en anders op YouTube. Dat kan tegenwoordig ook. Want dat was zo'n goed woord, wat Rian vorige week sprak. Soms heb je een woord. En die kun je, misschien zit iedereen in de zaal en denkt, ja, die heb ik allemaal gehoord. Dan zeg ik, luister hem nog een keer. Want God spreekt door zijn woord heen. En het is bewezen dat als mensen iets 7 keer horen, dat het dan pas gaat landen. En wat ik zo sterk vond, is dat Rian sprak over de verwachting die je hebt van God of van Jezus en de Heilige Geest. En hij gaf daar een hele mooie definitie over. Wat is de betekenis van verwachting? En ik heb hem hier opgeschreven en ik denk, die moeten we gewoon nog een paar keer horen. De betekenis van verwachting is de aanname of hoop dat iets ook werkelijkheid zal worden. Dus de betekenis van verwachting is de aanname of hoop dat iets ook werkelijkheid zal worden. En wat leven wij nog veel met aannames? En zijn onze aannames gevormd door onze eigen verwachting? Klopt dat? Of ben ik de enige? Wat leven wij nog veel met aannames? Hoe is jouw beeld van Jezus? Welke verwachting heb jij van God, de Vader? Welke verwachting heb jij dat de Heilige Geest vandaag tot jou spreekt? Heb je überhaupt verwachting? Ben je hier vanochtend gekomen met verwachting? En heb je tegen God gezegd, misschien wel in de auto stil, nadat je ruzie had met je vrouw of met je man of met je kinderen, of dat je voor de zoveelste keer alleen op de fiets hierheen ging, of dat je voor de zoveelste keer thuis moest zitten terwijl je eigenlijk hier wil zijn? Heb je vanochtend tegen God gezegd, Heer, ik verwacht van u, als u vanochtend niet tot me persoonlijk spreekt, dan schei ik ermee uit. Dan stop ik ermee. Altijd maar die ruzie. Ik heb er zo vaak al om gebeden en het verandert niet. Maar Heer, als u vanochtend niks doet, dan stop ik ermee. Dan geef ik het op. Dan geloof ik u niet meer. Mijn hele leven leef ik al met de hoop, Heer, dat u het verandert. Maar als u niks doet, als u vanochtend niet spreekt, dan geef ik het op. Niemand weet wat er in mijn hart speelt. Niemand weet er nu op dit moment, niemand, van mensen, God wel. God weet, ziet alles. Toen ik in het begin tot geloof kwam, toen dacht ik, oh, dat vond ik echt heel naar aan. God ziet alles, zit ik op de wc en dan... Ja, nou, dat ga ik dan zo denken. Hè? Ik denk dan even, oh, wow, yo, ik weet niet, God ziet alles. Ja, God ziet alles. Oké. Maar God weet nu op dit moment wat er in je hart speelt. Ik niet. En degene die naast je zit ook niet. Maar als u God mij wil bereiken, dan moet u dat vanochtend doen. Want niemand ziet aan mij wat er in mijn hart speelt. Ben je met zo'n verwachting vanochtend gekomen? Of ben je gekomen in afwachting? Ik zie het wel. Ik ga mee, want Otis wordt opgedragen. En ja, hun vinden dat fijn als wij er nog bij zijn. Ik heb er niet zoveel mee. Of ja, ik ben zo'n kerk niet gewend. Voor mij hoeft dat allemaal niet zo. Het zijn allemaal aannames, hè? Waar Rien vorige week over sprak. Weet je, we hebben een beeld gecreëerd van hoe God moet spreken. Dat zie ik om me heen, dat hoor ik om me heen. Daar heb ik zelf ook last van. We hebben een beeld gecreëerd van hoe God moet spreken. Hij kan mij bereiken als ik in mijn stille tijd zit met hem. Als ik een heilig gebed bid. En wat bedoel ik daarmee? Dat je een bepaalde volgorde afbidt. Zo en zo, dan kan God tot me spreken. Als ik naar voren ga op een conferentie en ik durf het en er zijn heel veel mensen, het is donker. We hebben ook een reden waarom het hier wat donker is, dat het iets private is, iets private voor jezelf. Dat doen we met een reden. Maar dat je op een conferentie bijvoorbeeld denkt, er staan heel veel mensen naar voren en dat je denkt, oké, nu ga ik naar voren, niemand ziet mij, niemand kent mij hier. En dan kan u nu tot mij spreken, Heer. En nu kunt u iets tot mij zeggen, Heer, laat het voelen, Heer. We creëren een beeld hoe God moet spreken. Sterker nog, we spreken zelfs uit tegen God hoe hij tot ons mag spreken. Heer, als ik vandaag in het bos loop en ik zie dan in één keer een blad die anders is dan anders. Of ik kom een wolf tegen. Of ik zie vanmiddag weer een hert. Of ik kom andere mensen tegen die beginnen zomaar tegen me te praten. Weet je, wij vullen in hoe God tot ons kan spreken. Maar als dat je verwachting is, dan beperk je God en je verwachting. Als dat je verwachting is hoe God moet spreken, of mag spreken, of kan spreken, of alleen door zijn woord. Er zijn mensen die zeggen, nee, God spreekt alleen door zijn woord, want het levende woord. Dus als jij iets tegen mij zegt, dat is heel leuk, maar God spreekt door zijn woord tot mij heen. Weet je, dat je God dan beperkt met jouw verwachting hoe God kan spreken. En als je een verwachting hebt van hoe God kan spreken, en hij spreekt niet, want er gebeurt niks. Dat je al jaren hetzelfde gebed bidt en er is nog niks veranderd. Ik bad sinds 2018 of ik genezen mocht worden. En heel eerlijk, vorig jaar toen Feiko overleed, toen bad ik daar helemaal niet meer voor. Had ik ook helemaal geen verwachting meer voor. Ik dacht echt van, ja, ik zie het wel, zolang ik hier nog op aarde ben. Dat denk ik nog steeds, maar mijn verwachting was daarin weg. Want Fijk was er niet meer en ik dacht, ja, dat kan mij het schelen. Ik heb wel verwachting, maar ach, ik wacht wel af. En ik ben gaan leven in afwachting. En dan moet je weer een test doen en dan mag je weer door zo'n scan. En dan denk je, oké, maar het gaat me helemaal niet om u. Als u hierdoor verheerlijkt wordt, het gaat niet om mij, maar het gaat om u. En als u hierdoor verheerlijkt wordt en verhoogd, dan heb ik wel weer verwachting. Dan hoop ik dat u me geneest. En dan krijg ik van de week te horen dat ik gewoon een longinhoud heb van een gezond iemand. En dat de meest gezonde mensen die hier roken of wat andere dingen doen, nu niet eens 98% hebben. En ik heb gewoon weer 98%. En dat ik niet leef in afwachting. Ja, ik heb een pufje. Ja, ik heb medicijnen. Maar goed, als God het wil, ja, dan wacht ik wel af. Nee, ik had toch weer verwachting. Want ergens is mijn leven tot eer van hem. Ergens is jouw leven, zolang je hier op aarde bent, jouw leven tot eer van hem. En als je dan wacht en teleurgesteld wordt, dan raakt jouw verwachting een soort van illusie. Of heb je een vooroordeel van, ja, ik neem er wel de tijd voor, ja, maar het gebeurt niet. En je leeft in afwachting. Maar vanochtend zeg ik tegen jou, waar verwachting is, is geloof. Stop met afwachtend leven. Ik zeg niet, je hebt geen geloof genoeg. Want toen de mensen verwachten dat Jezus kwam, al in het Oude Testament duurde het ook 400 jaar voordat de Messias kwam. Maar ze leeft wel met verwachting. En jouw leven kan misschien ook heel lang lijken in de situatie waar je in zit. Maar God zegt vanochtend tegen jou, doe af. En plaats in ver. Verwachting. Leg je afwachting af. God laat zien dat hier mensen zitten vanochtend die hun verwachting hebben laten roven. Door de omstandigheden. Door de situatie die nog steeds niet zijn veranderd in je leven. En weet je wat het beroerde is? Dat je jezelf daarin de grootste aanklager bent. Omdat je denkt, ik heb geen geloof genoeg. Ik heb geen geloof genoeg. Nee, ik heb gisteren nog gezondigd. Nu kan de Heer dat niet doen. Nee, ik heb nog steeds van die verrotte gedachten. Nee, ik zit nog steeds uren op mijn mobiel en ik weet eigenlijk dat ik dat niet moet doen. Dus ik hoef nu niet te bidden of de Heer wat wil doen. Weet je, je bent je eigen duivel aan het spelen. Soms maken we het veel ingewikkeld als dat het is. Geef de schuld maar allemaal aan de duivel. Maar soms ben je zelf je grootste aanklager. En God zegt vandaag tegen jou, ga leven in verwachting. Want waar verwachting is, is geloof. En vanochtend wil ik met je gaan kijken naar een verhaal in de Bijbel waarin Jezus spreekt over een man die zo'n groot geloof had die in heel Israël niet tegengekomen was. In het Nieuwe Testament staat dat twee keer een verhaal over een man die zo'n groot geloof had waar Jezus over zegt, en heel Israël was dat niet te zien. Als je dat even een paar keer voor jezelf zegt, twee mensen waarover Jezus zegt, zo'n groot geloof, wat er in heel Israël niet was gezien. Dit is voor ons ver van onze bed, maar de verhalen in de Bijbel staan er niet toevallig. De verhalen in de Bijbel staan tot navolgen. De verhalen in de Bijbel staan tot voorbeeld voor ons. Laten we met elkaar gaan lezen in Matteüs 8, vers 5 tot en met 10. En Jezus was aan het onderrichten, aan het uitleggen allerlei principes en was mensen aan het genezen. In die setting was Jezus. En toen kwam Jezus in Capernaum binnen. Toen Jezus Capernaum binnengegaan was, kwam er een centurio naar hem toe. Dus een Romeinse officier, die eigenlijk even heel respectvol gezegd, de baas is over 100 man. Maar iemand met veel invloed. Iemand waar je niet zo zegt, een Romeinse officier. En die kwam bij Jezus en die smeekte Jezus, Heer, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. En Jezus zei tegen hem, ik zal komen en hem genezen. Dat vind ik ook zo mooi. Jezus kent deze hele man niet. Nou, ik zal komen. Hoe vaker ik het lees, en dat is dus het woord van God. Hoe vaker je dus iets leest, hoe meer het woord gaat leven voor je. De hoofdman antwoordde en zei, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen. Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een, ga. En hij gaat. En ik zeg tegen de ander, kom. En hij komt. En ik zeg tegen mijn dienaar, doe dat. En hij doet het. Even een side note. Het zou best wel eens lekker zijn als je zo even tegen iemand kon zeggen. Ga je kamer opruimen. Doe even eten koken. Weet je wel, even zo. Maar die autoriteit had hij. Maar toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich. En zei tegen hen die hem volgden, dus mensen die Jezus al kenden, die hem volgden, die de wonderen en tekenen hadden gezien, die genezingen hadden meegemaakt, gezien dat mensen bevrijd werden van demonen. Tegen die mensen zei Jezus, voorwaar, ik zeg jullie, ik heb zelfs in heel Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En een stukje verder in vers 13 zegt Jezus tegen deze Romeinse officier, zoals je geloofd hebt, zo zal het gebeuren. En op hetzelfde moment genas zijn knecht. Laat dit eens even tot je doordringen. Degene aan wie het meeste geloof wordt toegeschreven in het Nieuwe Testament was een Romeinse officier. Iemand die behoorde tot de elite en de vijanden van de Israëlieten. Dat was niet zomaar iemand. Dat was iemand met gezag. Dat was iemand die niet jaren met Jezus opliep. Hij wist hoe gezag werkte. En hij was in Israël. En hij hoorde over Jezus. Als je denkt, ik ben geen beelddenker, ik kan hier niks mee, ik vind zo'n verhaal, dan wil ik je oproepen om de Chosen te kijken. Dat is zo mooi verfilmd hoe ze uitleggen hoe het in de Bijbel eraan toe ging. En weet je, als je nu denkt, ja, dat is verfilmd, dat is niet echt. De Bijbel is ook al 100 keer vertaald. Dus exact, dan moeten we terug naar de taal die Jezus sprak, het Aramees. En je kan hier wat mee doen, en je kan hier niks mee doen. Maar de Chosen kan je kijken. Dat kan je kijken. En God spreekt ook door films heen. De Heilige Geest spreekt ook door situaties die uitgespeeld worden door hem heen. Dus ik wil je echt dringend vermanen. Ga dat kijken. Ga dat kijken. Want ik geloof dat de Geest van God tot je heen spreekt. Toen ik vorig jaar uit het ziekenhuis kwam. Toen heb ik 4 maanden niks gedaan. En heb ik elke avond een aflevering van The Chosen gekeken voordat ik naar bed ging. Dat was iets tussen God en mij. Dat hoef jij niet te doen. Maar ik heb zoveel genezing ontvangen in mijn binnenste door dat elke keer weer te kijken. Elke keer weer in seizoen 1. Elke keer weer seizoen 2. Elke keer weer seizoen 3. Jezus werkt op manieren heen zoals wij het niet verwachten. Jezus ging helemaal niet om met elite en al helemaal niet met Romeinen. Wie verwachtte dat een Romeinse officier naar Jezus heen zou gaan? Ik zei in de eerste dienst, van de week hoorde ik een liedje op de radio, een jaren 80 nummer, en dat heette Do You Remember? Na 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 na, Do You Remember? Ah ja, dat liedje. En ik ga dan meteen altijd zo staan. Ja, oh, leuk, een jaren 80 feest geven. En dan ergens denk ik van, oh ja, het lijkt me ook gewoon leuk. Want het is gewoon leuk om met elkaar, fijn om met mensen, familie, om het goed te hebben met elkaar. In verdriet je leven te delen, maar ook vreugde met elkaar te delen. En dat liedje, dat bleef in mijn hoofd, do you remember? En ik wil vandaag aan jou vragen, do you remember? Weet jij nog het moment in je leven dat Jezus tot jou sprak? Dat eerste moment waarvan je voelde van, wow, dit ken ik niet. Dit heb ik nog nooit in mijn leven meegemaakt. Maar dit moet wel iets bovennatuurlijk zijn. Of dat je letterlijk hebt ervaren, een ontmoeting met Jezus. Dat je midden in de put zat en dat je in één keer ervaarde dat hij je was. Of dat je je zo alleen voelde en dat je op een gegeven moment dacht, ik ben niet alleen in deze ruimte. De Heilige Geest is hier. Of dat je hebt ervaren dat hij je heeft genezen. Of dat hij het pad voor jou helder heeft gemaakt. Of dat hij je te hulp kwam voor de zoveelste keer. Maar één moment van die vele keren dat je denkt, die ken ik nog. Die ken ik nog. Die verwachting die je toen daarna had. Die verwachting die je toen ervaarde dat je denkt, wow, nu kan ik de hele wereld aan. Nu ben ik nergens meer bang voor. Ik kan alles weer eten. dat gevoel? En als je het niet voelt, weet je het nog? Weet je dat moment nog? Toen had je verwachting. Toen leefde je niet in afwachting. Ah, ik zie het wel. Toen had je verwachting. Zo'n verwachting had deze Romeinse officier. Zo'n verwachting had deze Romeinse officier. Niemand had verwacht dat hij hulp zou vragen. En dan ook nog aan Jezus, deze Joodse profeet. De redder, de volk van Israël. Het Joodse volk haatte de Romeinen. De Romeinen waren in meerderheid in Israël. En deze man, die zoveel macht had en aanzien. Als hij maar met zijn vingers hoefde te knippen. Als hij maar met zijn vingers hoefde te knippen, dan was je kop eraf. Werd je gevangen genomen. Als je hoofd hem niet aanstond, dan ging je kop eraf. Zo kunnen wij ons dat helemaal niet meer beelden. Wij leven in een maatschappij van, jij gaat mij niet zeggen wat ik moet doen. Maar probeer je in te leven dat deze man, deze centurio, dacht van, die Jezus, ik hoor daar wat over. Die geneest. En dan moest je dus naar Jezus heen, waar al die volgelingen en al dat Joodse volk zat. Weet je hoe de Joodse mensen over de Romeinen dachten? We haten die mensen. Hun zijn de bezetters van Israël. Ze zijn gewelddadig, ze zijn uitbuiters. Ze willen ons kapot hebben. Dat was wat er in het hart van het Joodse volk leefde over de Romeinen. En deze centurio nam het lef om naar Jezus toe te gaan. En ik vind het ook heel bijzonder dat Jezus het risico gewoon nam om met hem gezien te worden. Weet je, het is heel belangrijk dat je in gedachten houdt dat deze man iets over Jezus had gehoord. Deze man had niet jarenlang stille tijd, 5 bijbelleesplannen in de maand, conferenties, 3 bijbelvertalingen op zijn mobiele app. Elke maand naar de Koetboekshop een nieuw boek kopen. Of bij bol.com of bij Amazon. De theologische hogeschool. Dat had deze centurio allemaal niet. Hij had van horen zeggen. En hij wist hoe gezag werkte. Deze centurio begreep hoe gezag werkte. Ik vind dat zo bijzonder. Deze man had zijn leven niet aan Jezus gegeven. Was niet gedoopt en opgestaan. En we bidden voor vervulling van de Heilige Geest. En doe de jeugd alfa. En doe de volwassen alfa. Deze man had alleen maar over Jezus gehoord. En hij ging erop af. En hij hoorde andere mensen over Jezus praten. Hij moest zijn trots en zijn voordelen opzij zetten. Om deze Joodse profeet te ontmoeten. Want stel je voor als deze Jezus, waar iedereen het over had, hem voor gek zou zetten. Stel je voor als de Romeinse soldaten, de mindere in dit geval, zouden horen dat hun officier naar die Jezus ging. Want hun gingen natuurlijk naar Israël om de boel daar een beetje recht te zetten. En nu gaat onze Romeinse officier naar Jezus heen. Maar hij had verwachting. Hij had verwachting. Hij had verwachting. En weet je wat ik nog het allermooist vind? Hij had verwachting voor een ander. Niet eens voor zijn eigen genezing. Niet eens voor zijn eigen onverhoorde gebeden. Hij had verwachting voor zijn knecht. En weet je wat hij had kunnen doen? Slappe knecht, ik heb geen zak aan jou. Ik wil een ander. Breng hem maar bij de rest. Laat hem hele dagen zweten. Hij had gewoon kunnen zeggen, ik hoef jou niet. Maar hij hield van zijn knecht. Hij hield van zijn knecht. Misschien zit jij hier vanochtend en zeg je, ik zit vol verwachting. Ik zit vol verwachting. Maar ik zit hier met verwachting voor iemand anders, waarvan ik weet die is ziek. Zo bewogen zijn om iemand anders. En het bijzondere is, deze man kende Jezus niet als zijn persoonlijke verlosser. Maar hij kwam met verwachting. Kom jij nog met verwachting naar het huis van God? Leef jij nog met verwachting dat Jezus jouw leven kan veranderen? Geloof je nog dat Jezus vandaag dezelfde is als gisteren, als morgen en over 100 jaar? Wat is 100 jaar? Als we in Bijbelse begrippen gaan praten, is voor Jezus nog geen seconde. Maar deze man had verwachting en had geen jarenlange Bijbel lezen en de perceptie van zo moet God tegen me spreken. Als ik nu deze tekst nog een keer lees, Heer, welk woord springt eruit? En begrijp me goed, dat is goed. Dat doe ik ook. Soms lees ik iets 10 keer en zeg ik, ik lees het gewoon en ik weet, wat wilt u nu tegen mij persoonlijk zeggen, Heer? Wat in deze psalm heeft u gezegd, Annemiek, dat is voor jou. Waar wilt u me op dit moment mee troosten? Want als je verdriet hebt, dan heb je troost nodig. En als je ziek bent, heb je heling nodig. En als je klaar bent voor de strijd, heb je strijd nodig. En Heer, in elk woord wat u spreekt in de Bijbel, kunt u ook tot mij spreken. En dat is goed. Het is goed om gewoon je Bijbel te blijven lezen. Ook als je nu denkt, misschien zit je hier als 16, 18 jaar, misschien wel als 72 jaar. Ik ken dit verhaal al. Dit verhaal van die centurie heb ik ook al een paar keer gehoord. Heb ik ook op een hele andere manier uitgelegd. Want je kan er hele andere principes over doen. Over de volgorde van God. Over het gezag, hoe God spreekt. Over een meerdere en iemand die hoort te volgen. Maar God liet deze week zien, ik wil dat je spreekt dat deze centurio verwachting heeft. Laat je verwachting niet roven. Laat jouw teleurstelling niet langer jouw leven bepalen. Ga niet in afwachting leven. Daar ga ik volgende week over spreken, als je teleurgesteld bent in je verwachting. En bid voor mij, want ik vind dat echt lastig. Want ik ben niet graag iemand die het binnenste van mijn hart hier open neerlegt. God is aan het werk. God spreekt niet zomaar over een ja-thema. God spreekt niet zomaar over woorden. God is bezig en hij wil dat dit een move gaat worden. Kijk niet met natuurlijke ogen. Heb verwachting dat God spreekt en geneest. En op een manier die je zelf niet invult. Echt, lieve mensen, als ik dat door je keel heen kon drukken. Dat jouw verwachting groter mag zijn van God als die je hebt, die je kent. Heb verwachting, maar laat jouw manier van verwachten los. Deze Romeinse officier had van horen zeggen, hoor over deze Jezus, hoor over deze profeet. Hij zegt, ik ga naar die man heen. Want misschien kan hij wel. En weet je, hij zei niet eens tegen Jezus, ja, wil je dan meegaan dat niet iedereen het ziet? Wil je dan meegaan naar mijn huis en dan doe ik de gordijnen wel dicht en dan kun je voor mijn knecht, want daar heb ik nu niet veel aan. Nee, hij zei, als u maar één woord spreekt, u hoeft niet eens mee te gaan. Wat een verwachting had deze man. En ik wil vanochtend 2 oproepen doen. 2 oproepen. Misschien zit jij hier vanochtend en denk je, weet je, ik ben helemaal op. Ik ben gewoon op. Ik heb geen verwachting meer. Leuk wat jij hebt meegemaakt. Mooi om te horen wat de Heer bij anderen doet. Maar ik leef gewoon in afwachting. Ik ben moe. Ergens heb ik wel eens wat gehoord. En ergens heb ik ooit wel eens wat gevoeld. Maar ik ben op. Als jij diegene bent, wil ik zo voor je bidden. Want ik geloof, als wij bij de Vader komen, dat hij doet wat alleen hij kan doen. Er zijn geen manieren voor. Er zijn geen volgordes voor. Dat bepaalt de Heilige Geest. Maar ik geloof dat hij je kracht wil geven. En ik wil geloven dat hij je verwachting gaat geven en dat afwachting van je afvalt. En ben jij hier vanochtend misschien wel gekomen en zeg je, joh, ik heb zo'n verwachting. Want diegene die naast me zit, die weet dat niet. Maar degene die naast me zit, daar heb ik zo'n verwachting voor. Of degene die al jaren ziek is, heb ik zo'n verwachting voor. Hoe mooi is dat als... Hoe mooi is dat als je zo'n verwachting voor iemand anders hebt. En dat je dan kan zeggen, Jezus, ik kom met die persoon bij u. Zij is hier niet, hij is hier niet. Maar ik wil die persoon laten zien, Heer. Ik verwacht dat u het kan doen. Ik verwacht dat u het kan doen. Misschien ben je die persoon wel. Misschien zit je vanochtend wel voor iemand anders hier. Als jij die persoon bent die op is. Als jij die persoon bent die zegt, ik heb verwachting voor een ander, wil ik vragen of je wil gaan staan nu op dit moment. Als jij dat bent, dat je zegt, ik ben op. Ik heb geen verwachting, mijn verwachting is 0,0. Als jij diegene bent die zegt, ik sta hiervoor en vul maar voor diegene in. Als jij hier staat en misschien wel denkt, ik heb nog nooit eigenlijk met verwachting geleefd. Ik leef altijd een afwachtend leven. Maar ik wil met verwachting leven. Dan wil ik vragen of je je handen wil uitstrekken. omhoog naar de Vader. Omhoog naar de Vader. Niet voor mij, niet voor degene die naast je staat. Niet omdat je denkt dat je dan heiliger bent als je je handen opheft. Maar zeg: Heer, kom mij tegemoet. Ik ben op. Heer, kom mij tegemoet. Ik heb geen hoop. Heer, kom mij tegemoet. Ik leef in afwachting. Heer, kom mij tegemoet voor diegene die ik nu op dit moment op mijn hart voel branden. Strek je armen naar Hem uit, want Hij doet het op dit moment. Hij is degene, alleen Hij is degene die reageert op jouw verwachting. Dat Jezus vandaag tegen jou persoonlijk zegt dat je dat mag ervaren in je binnenste. Zo'n groot geloof heb ik nog nooit in jouw leven gezien. Heer, wij staan hier voor uw troon, Heer. En we hebben onze handen naar u opgeheven. Heer, en ik bid uit voor de mensen die geen verwachting meer hebben. Dat u hen nieuwe kracht geeft. Want u zegt in uw woord, wie de Heer verwachten, putten nieuwe kracht. Zij zullen varen op vleugels van arenden. En zij zullen lopen, maar niet moe worden. Heer, ik bid u dat ze zullen wandelen en niet meer afgemat willen zijn. Ik bid dat je verwachting overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest op dit moment. Voel de Heilige Geest op dit moment. De Heer raakt je nu op dit moment aan. En Hij doet alleen wat Hij kan doen. Hij reageert op de verwachting in jouw hart. En weet dat vandaag een nieuw begin in jouw leven is. En ik bid voor degenen die zijn gaan staan voor een ander. Weet je, hou je handen omhoog. Wij kunnen niet een ander dwingen om te gaan geloven. Wij kunnen een ander niet dwingen van je hebt geen geloof genoeg. Of je moet harder strijden. Maar wij kunnen deze mensen wel voor de troon van Jezus neerbrengen. En Heer, ik breng deze personen voor uw troon. Heer, u weet wie we in ons hart hebben. Heer, u weet ons gebed wat ons naar ons uitgaat. En we willen de verwachting hebben als een Romeinse officier, Vader. En zeggen, u spreekt maar één woord en u doet het. Heer, Vader God, of dat genezing is, of dat er redding is, of herstel. Vader, u kunt doen wat alleen u kunt doen. En op dit moment bid ik u dat uit, Heer, over deze mensen die wij op ons hart hebben. Heer, dat we u geneest en u herstelt wat u kan doen alleen in één naam, in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen.